Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Heb je vandaag toch weer iets langer op je telefoon gezeten dan je wilde? Al die apps lijken leuk en gratis, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Dat komt omdat niet jouw belang voorop staat, maar dat van hun aandeelhouders. En dat kan anders. Wil je een internet ontdekken dat niet ontworpen is om je zo lang mogelijk online te houden en je data verkoopt? Kom 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Daar leer je meer over een internet gebaseerd op publieke waarden. Meer weten? Kijk op publicspaces.net.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. En ik ben wel Kees van de Bos en dus niet Stefan Sanders, die mij de afgelopen weken zo uitstekend verving. Dank daarvoor, Stefan. Jeroen van Berghijk is weer eens undercover gegaan. Deze keer als vrijwillig zorgmedewerker. Eerder deed hij het als Uberchauffeur, medewerker in de magazijnen van bol.com. Hij was verkeersregelaar en in het callcentrum van Weekamp heeft hij gewerkt. Maar nu dus welzijnsassistent bij ouderen met dementie. Het verslag daarvan staat deze week in De Groene. Dag Jeroen, welkom in de podcast.
Ja, nou, leuk iemand die zijn.
Je hebt een mooie staat van dienst opgebouwd met je undercoverwerk.
Ja, ja. Dus ja, dit is weer de volgende aflevering, zeg maar.
Ja, ja. Is dat jouw... Dat doe je sinds een paar jaar, hè, dat undercoverwerk?
Ja, ja, klopt.
Waarmee begon je?
De Uber...
Dat was je eerste.
Ja, ja, ja. Nou ja, kijk, ik vind zelf dat ik het al veel langer doe, alleen... Sinds Uber heeft het ook een beetje maatschappelijke relevantie. Ik ben bijvoorbeeld ook goudzoeker geweest in Australië. Dat heb ik een paar maanden gedaan. Ja, was niet echt undercover, maar ik vind het altijd leuk
ik
om...
Ik zie ook een goudklompje aan om
je
nek.
Ja, precies.
Heb je dat gevonden?
Dat heb ik zelf gevonden, ja.
Hoeveel hangt er nou aan je nek? Ik bedoel, in geldwaarde?
Nou, ik denk 300-400 euro of zo. Okay. Dus dat is niet zo heel veel.
Maar serieus, was dat... Beschouw je dat ook als een soort undercover journalistiek?
Nou, participerende journalistiek vind ik een beter woord. En dat vind ik leuk om het zelf te doen.
Ja.
Dat is ook een beetje waarom ik de journalistiek in ben gegaan. Eigenlijk om andere levens te kunnen leiden of te kunnen bekijken.
Ja. Ja, nieuwsgierig.
Nieuwsgierigheid, ja.
Ja. Ja. Ja, dat is wel handig voor een journalist.
En ik vind het dan leuk om het zelf te gaan doen, want omdat ik het leuk vind en omdat ik denk dat dat betere verhalen oplevert. Ja.
Maar wacht even, goud zoeken in Australië was dat, geloof ik?
Ja.
3 maanden, daar kun je als journalist, daar moet je wel een heel lang artikel schrijven, wil je daarvan leren, of heel veel goud vinden natuurlijk.
Dus ik heb daar een boek over geschreven, ik heb er een radiodocumentaire over gemaakt. Nou, dan kan je wat subsidie aanvragen voor dat boek bijvoorbeeld. Dus nou ja, zo kan je het allemaal een beetje aan elkaar knopen.
Ja, ja, je ziet er niet ongezond uit, dus het lukt wel.
Dank je.
Laten we het over dit stuk hebben. Een bakkie doen, heet het in De Groene. Mij was niet helemaal duidelijk toen ik het las of je nou meteen al begon als undercoverjournalist of dat je ook gewoon... de handen uit de mouwen wilde steken om de coronacrisis mee te helpen bestrijden en dat je het daarom deed. Wat was in het begin nou jouw motivatie?
Nou kijk, ik ben natuurlijk journalist. Dus de eerste motivatie is altijd journalistiek. Dat neemt niet weg dat mijn journalistieke interesse was van oké, er is kennelijk heel veel mensen nodig in de zorg. Dat horen we alsmaar.
Extra handen aan de zorg heet die website ook.
Extra handen in de zorg, ja. Waar je je aan kan aanmelden, ook als je geen enkele ervaring hebt, zoals ik.
Ja.
Toen dacht ik van nou, dat vind ik leuk. Ik ben benieuwd hoe dat werkt. Werkt dat überhaupt?
Wat vind je leuk? Dat vind ik leuk, denk je. Wat vond je leuk daaraan?
Ze zoeken dus mensen zonder ervaring die komen helpen in de zorg.
Dat wekt je nieuwsgierigheid.
Dan denk ik, dat kan ik, want ik heb geen ervaring. En, ik ben gewoon heel erg benieuwd. Wie meldt zich daar dan voor aan? Wat zijn dat dan voor mensen? Hoe werkt dat dan? Hoe word je opgeleid? Of waar kom je dan terecht? Ja. En ik had natuurlijk ook de intentie om... dus ze vroegen, nou, je moet zoveel uur per week beschikbaar zijn voor 2 maanden. Of minimaal een maand of 2 maanden. Weet ik niet meer precies wat het was.
Ja. Zo, ja.
Nou, dat kan ik doen. Dat wil ik ook doen. Dus die 2 dingen komen dan samen.
Dus het was, misschien dat het daarom voor mij ook niet helemaal duidelijk was, het was ook wel degelijk allebei een beetje. Je was niet alleen journalist, je vond het ook wel aardig of nuttig.
Maar ik heb altijd de intentie als ik die baantjes doe, om dat zo goed mogelijk te doen. Hè? Dus ook bij het callcenter van Wekamp, dan wil ik ook graag de beste callcenter medewerker zijn. Want ik bedoel, ik zit de boel niet te draineren of zo. Ik probeer echt het braafste jongetje van de klas altijd te zijn. Omdat ik dat oprecht nieuwsgierig ben naar hoe is zo'n baantje nou en hoe voelt dat om dat te doen.
Okay.
En in dit geval, vaak zeg ik dan, dus bij Wekamp heb ik ze niet verteld dat ik journalist was. En heb ik ook, ik heb een paar voornamen. Dus heb ik een andere voornaam gebruikt dan Jeroen.
Ja.
Maar in dit geval heb ik gewoon gezegd, ik ben Jeroen en ik ben journalist. Ja. En ik heb even niet zoveel te doen en ik wil graag komen helpen.
Ja, dat viel me ook op. Dat was de eerste keer dat je dat op deze open manier deed.
Ja.
Dat geeft ook al een beetje aan dat je niet helemaal zo geheimzinnig bezig wilde zijn als je tot nog toe was.
Nou ja, ik had niet het gevoel dat er heel veel misstanden te ontdekken waren of zo. Nee. Ik denk dat zo'n verhaal meer waarde krijgt door als je het zelf doet, dat je dan veel beter inzicht krijgt in hoe zo'n heel proces werkt. Dat is de reden dat ik dat zelf wil doen, in tegenstelling tot, ik zou ook kunnen vragen, gewoon opbellen en zeggen van, hallo, ik ben journalist en mag ik een tijdje met jullie meedraaien?
Ja.
Dat doe ik ook wel eens. We hebben bijvoorbeeld bij het Leger des Heils gedaan in het afgelopen najaar.
Ja.
Daar heb ik gewoon als journalist daar meegelopen.
Oké. En waarom? Want het is inderdaad wel interessant om daar beter naar te kijken in dit geval. Want undercover journalistiek, ik hoorde jou het ook in een ander interview zeggen, eigenlijk vind je het niet leuk, want je moet liegen.
Ja, dat klopt.
En daar ben je niet zo van.
Nee.
Nog los van het feit dat het eigenlijk niet hoort als journalist om te liegen als je aan het werk bent.
Nee.
Maar dat betekent dus dat je het, als je het dan toch doet, moet je er een reden voor hebben.
Ja.
Nou, bij Wekamp, bij bol.com en bij Uber is dat voor mij klaar als een klontje. Want daar wil je, en dat blijkt ook uit die stukken, daar wil je laten zien hoe rottig het is voor mensen om daar te werken. Van die Uber-stuk heb ik overgehouden, een algoritme als baas bijvoorbeeld. Wat dat betekent, dat kwam nogal binnen.
Daar was ik overigens niet undercover. Daar heb ik ook gewoon gezegd dat ik Jeroen ben en journalist. Maar dat interesseerde ze helemaal niet. Dus daar heb ik ook, daar was ik ook gewoon als mezelf.
Ja, dat algoritme had daar geen mening over.
Nee.
Maar nou, in dit geval, kijk, ik ben het met je eens, het artikel is er een stuk mooier door geworden. Want je krijgt sfeer, je komt in een klasje, want je kunt inderdaad nog helemaal niks. Wat moet je daar doen in die zorg? Daar maak je jezelf ook een beetje zorgen over. Maar geen nood, er is een 4-daagse cursus ontworpen, die Nationale Zorgklas, een beetje chique naam voor die 4-daagse cursus.
Ja.
En een van die 4 dagen was, ging dan ook nog op aan hoe moet je de cursus volgen.
Ja.
Dus eigenlijk blijft er dan nog 3 dagen cursus over. Maar goed, dat is allemaal een beetje gezeik eromheen, zal ik maar zeggen. Dat is niet zo essentieel. Maar wat er gebeurt is, jij zit in zo'n klas. Er zitten andere mensen in de klas, een theatertechnicus, iemand die, vertel eens, wat voor mensen ze om je heen kwam je tegen?
Scenario schrijver, huisvrouw, ook een andere journalist. Kapster. Nou, heel veel mensen die dus met corona daar problemen zijn gekomen. En de handen uit de mouwen willen steken.
Ja.
Dus even niks om handen te hebben, zoals die theatertechnicus.
Ja.
Of die kapster. En zich aanmelden ik heb even niks aan doen. Ik wil graag komen helpen.
Ja, ja, ja.
En natuurlijk had ik daar op een andere... Dus, en de conclusie is dan heel snel, die mensen raken enorm gefrustreerd. Want niemand van die mensen is door die club aan het werk gekomen. Nee, want er is eigenlijk geen werk voor die mensen. Nee. Dus die melden zich aan met goede bedoelingen en die raken frustreerd. Dat is een beetje de portée van het stuk.
Ja.
En ik vraag me af of ik het, weer terugkomend op waar we het net over hadden, of ik daar op een andere manier op deze was achtergekomen. Misschien wel, maar dan had ik het nooit zo, volgens mij, invoelend kunnen opschrijven.
Nee, dat denk ik ook. Maar je kunt je wel afvragen of dat op zich voldoende motivatie is motivering is om undercover te gaan in dit geval. Omdat wat je zelf zegt, je gaat geen... Ja, dat weet je van tevoren niet, maar dat is ook niet gebeurd. Geen echte misstand onthullen. Er is niemand met honderdduizendjes vandoor gegaan omdat die extra handen aan de zorg zogenaamd wilde leveren.
Ja.
Het levert in dit geval...
En daarom vind ik het, dus het woord undercover vind ik gewoon... Dat roept allerlei associaties op waar ik me niet per se mee identificeer. Ik vind participerende journalistiek een veel beter woord. Ik ga gewoon dat baantje doen. En ja, dan schrijf ik daar uiteindelijk ook over. Mm-hmm. Maar het is mij bedoeld om dat baantje te doen en daar dan over te schrijven.
Ja.
Ik zie daar niet zo heel veel mis mee. Zeker in dit geval niet, als ik ook nog gewoon zeg dat ik journalist ben. En onder mijn eigen naam solliciteer.
Ja, ja. Maar die mensen die je opvoert in je artikel, ik neem aan, weet ik niet, heb je hun namen veranderd of zijn dat de echte namen?
Die mensen in dat klasje, die heb ik gewoon opgebeld later. Ik ga er een stuk over schrijven, mag ik jou nog wat vragen stellen? Dus die heb ik gewoon on the record nog even nagebeld en nog even gesproken.
En als die nou gezegd hadden, Jeroen, het is fijn dat je me belt, maar ik wil liever niet...
Dan komen ze er niet in. Er zijn er ook mensen die liever niet, dus dan komen ze niet in het verhaal.
Ja, ja.
En die mensen in het verzorgingshuis, die heb ik allemaal andere naam gegeven. En ik noem dat verzorgingshuis ook niet bij naam. Dus,
Nee. Dus je beschermt de privacy van alle mensen die je
tegenkomt. Zoveel mogelijk wel, ja.
Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
En volgens mij ga ik respectvol daarmee om. Maar ik heb het ook gewoon laten lezen aan het verzorgingshuis. En die hadden verder geen commentaar daarop.
Ja. Ja, ja. Maar en dat vind je ook belangrijk, neem ik aan.
Mm-hmm. Uiteraard. Ja. Ja. Nee, dus achteraf maak ik mij altijd bij Weekamp of bij Bol, dan maak ik me altijd bekend. En dan wil ik heel graag horen ook wat de andere partij, zeg maar, daarvan vindt.
Ja, ja, ja. Ja, maar als ze nou bij Weekamp hadden gezegd, Jeroen, fijn dat je ons vertelt dat je hier undercover hebt gezeten, maar dat van die... leningen die mensen bij ons, want dat was het verhaal van week, moeten we even uitleggen. Dat vond ik daar nogal schokkend aan. Jij zelf ook trouwens, want je kreeg zelfs een beetje problemen met de manier waarop je de klanten te woord moest staan. Want wat blijkt, dat gebeurt bij mensen met weinig geld, die niet zo verstandig met geld omgaan. En die kunnen eigenlijk makkelijk geld, dat is een soort bank, Weekamp, daar kun je gewoon geld pinnen.
Ja. En tegen 14% rente.
Ja, precies. Met andere woorden, Weekamp wordt daar slapend rijk van.
Dat is een verdienmodel voor ze.
Ja, ja, en mensen betalen jarenlang soms die schulden af. Dus schande. Daar word je boos van als je dat
daar
leest.
Ben ik wel echt boos van, ja.
Ja, ja. Nou, ik ook, als ik dat lees. Dan ben ik kwijt waarom ik dit ook al... Oh ja, maar als Weekamp dan had gezegd... Jeroen, fijn dat je ons het stuk laat lezen... maar dat verhaaltje moet je er maar niet inzetten... dan had je daar scheid aan gehad, neem ik aan. Had je toch gedaan.
Zeker.
En waarom dan?
Want ze kwamen ook met advocaten dreigen. En, dus,
ja?
Ja. Maar ja, dat levert dan... Misschien een rechtszaak op, maar dat gaan ze verliezen. Dus dat weten ze zelf ook wel. Ja. Dus, want er staat niks in wat niet waar is. Hè?
Nee, ik herinner me in mijn journalistieke carrière... dat ik altijd wel blij was met advocatenbrieven. Want het geeft ook aan dat je goed bezig bent. Maar...
Kijk, ik ben freelancer.
Ja,
en in dit geval was het voor de Volkskrant. En die staan 100% achter me. Dus ik hoefde me daar geen zorgen te maken. Maar uiteindelijk... komen ze wel bij jou aan en niet bij de krant.
Ja.
Dus dat geeft een niet zo heel veilig gevoel.
Nee.
Nogmaals, de krant staat helemaal achter me, dus dat komt helemaal goed. Maar dus dat is de enige,
ik
enige
snap het
kanttekening.
Ik werkte veilig bij de VPRO en dat is dan toch een zekerder positie dan dat je freelancer bent.
Mm-hmm.
Dat snap ik helemaal. In dit geval werd je na 2 weken op de deur geklopt. En toen kwam er iemand binnen en zei Jeroen... Nou, hij zei waarschijnlijk een andere naam. Want, oh nee, dit was Jeroen.
Ja. Kom
eens mee.
Ja.
En toen?
Ik zag hem nog niet helemaal aankomen. Maar toen werd ik meegenomen naar een vergaderzaaltje en daar zat de HR adviseur, manager, ook klaar. En in een soort van opstelling dat ik, die zaten zo met z'n tweeën zo aan de ene kant van de tafel en ik aan de andere kant van de tafel. En toen dacht ik, oh, dat ziet er wel intimiderend uit. Nou, en toen was het heel snel, ja, we horen dat jij undercover journalist bent. Heb ik gezegd, ja, ik schrijf wel eens undercover verhalen. En nou, ben je hier ook undercover? Ik zei, nou, volgens mij niet, want ik heet gewoon Jeroen en ik ben hier volgens mij aan het werk. Maar als je vraagt, heb ik de intentie om hier ook over te schrijven, dan is het antwoord ja. En dat was voor hun reden om per direct mij op non-actief te stellen.
En snap je dat?
Ja, snap ik wel. Ja, ik ben het er niet mee eens, maar ik snap de reactie wel. Ja.
En waarom ben je het er niet mee eens?
Nou, ik zou zeggen, je zou ook een andere pad kunnen volgen. Je zou kunnen zeggen, wat ben je precies van plan? Kunnen we het er eens over hebben? Wat interessant eigenlijk dat jij hier, misschien kom je wat tegen, wat wij nog helemaal niet weten. En kunnen we er wat van leren?
Mm-hmm.
Dat zijn allemaal mogelijke reacties, ja. In plaats van bam, iemand op non-actief stellen en er was eigenlijk geen discussie meer mogelijk.
Ja.
Maar ik snap het wel. Je runt een organisatie waar jij trots op bent en waarvan je vindt dat transparant gaat en zo. En dan komt iemand opeens zonder dat te zeggen, komt daar een beetje rondneuzen. Nou, ik snap dat je daarvan schrikt en dat je dat niet leuk vindt. Dat snap ik wel.
Ja. Nou, laten we nog even die grenzen wat meer onderzoeken. Ik bedoel de grenzen van undercover journalistiek. Want je bent het met me eens. In principe is een journalist strijd met open vizier en met journalistieke middelen. En heeft dan zoekt uit hoe het zit. Hè? Ja. Dat is ons werk. Ja. Zo doen we dat.
Ja.
Maar soms, ik heb het zelf ook wel eens gedaan. Soms dan besef je dat dat niet helemaal de resultaten niet helemaal je gaat brengen waar je wilt zijn. Niet, dat je er niet achter komt als je dat zo doet. Voorlichters zijn een gevreesde beroepsgroep in ons geval. En dan ga je undercover. Nou, hebben we al gehad. Uber, Wekamp. Ja, was je daar undercover? Was wel onder je eigen naam, maar ze wisten ook niet dat je erover ging.
Nee, bij Wekamp was ik wel echt undercover.
Oh, daar was je wel echt
Bij Uber was ik
niet. Bij Uber. Sorry, ik zeg het verkeerd. Kijk, in dit geval, als ik het lees, denk ik, het heeft het verhaal absoluut mooier gemaakt.
Maar,
precies. Het was journalistiek gezien niet zo dat je nu iets ontdekt hebt wat je niet had kunnen ontdekken als je niet undercover was gegaan, denk ik. Misschien denk jij er anders over.
Nou, als je dan kijkt naar de harde feiten, niet. Maar ja, als je kijkt naar dat Wekamp-verhaal, dan heb ik dat ook natuurlijk. Kon je ook weten dat mensen 14% rente betalen. Dus ik vind het zelf nooit dat ik dingen boven water haal die geheim zijn of zo. Wat ik doe, is mensen een blik geven aan de onderkant van de arbeidsmarkt.
Ja.
Hoe is het nou om de hele dag op zo'n callcenter te zitten en boze mensen en ongelukkige mensen en huilende mensen aan de telefoon te krijgen? Hoe is het nou als jij bij bol.com om 11:55 besluit dat je de volgende dag per se dat gourmetstel thuis wil hebben? Wie zit daar dan achter? Wie haalt dat ding uit die schappen en zorgt er dat jij daar thuis komt?
En hoeveel kilometer loopt die wel niet op de dag?
Nou, en in dit geval was ik gewoon heel benieuwd van nou, we horen dat die zorg is overbelast. Ik kan niet undercover in de zorg, want ik heb geen opleiding daarvoor. Nou, dit gaf mij een mogelijkheid om dat mee te maken en voor jou, de lezer, te beschrijven hoe dat is.
Ja, ja.
Dat is hoe ik. En dat kan alleen als je niet vertelt dat je journalist bent. Want als je dat wel bent, dan krijg je de special treatment. En die wil ik juist niet. Ik wil gewoon net zo behandeld worden als alle andere mensen.
Ja. Dus dat is de motivatie. De motivering, dat zijn eigenlijk twee verschillende woorden. De motivering is, ik wil iets laten zien aan de onderkant van de arbeidsmarkt wat ik pas goed kan laten zien door het ook zelf te ervaren en die ervaring te beschrijven.
Ja.
En ja, je maakt jezelf in mijn ogen nog wat kleiner dan je bent. In die zin, bij Wekamp heb je wel degelijk iets ontdekt. Het heeft zelfs ook iets veranderd. Er zijn kamervragen gekomen. Want ja, wat je bijvoorbeeld onthult is dat jij als medewerker aan de telefoon iemand die overduidelijk heel dom bezig is door veel te veel geld te lenen bij Wekamp, mag jij daar niet over voor waarschuwen. Of mag jij daar niet over adviseren. Je mag wel, als ik een Philips stofzuiger wil, mag je me vertellen hoe die stofzuigt. Ja. Maar als ik mezelf in de problemen leen, dan moet jij je mond houden.
Ja.
En dat moet je ook. Dat is een opdracht van bovenaf.
Ja.
En wat heeft het eigenlijk veranderd, jouw reportage? Wat is er gebeurd nadat die...
Nou, dus er zijn kamervragen gesteld over dat wettelijk toegestane percentage van die 14%. En uiteindelijk heeft de minister besloten van, nou, dat inderdaad, als je op je spaargeld 0,03 of zoiets procent rente krijgt, is het wel een beetje mal als Wekamp geld uitleent en daar 14% rente. Dus de minister heeft dat verlaagd, dat wettelijke percentage.
Ja, weet je hoeveel?
Ja, naar 12. Dus ja, nou ja, goed. Heel veel schiet er niet op. Maar goed, het maakt het leven van heel veel mensen een heel klein beetje beter. Dus ja. dat is wel iets waar ik trots op ben. Want ja. Ik denk dat dat een rechtstreeks gevolg is van dat stuk.
Ja, ja.
En ik vind het hier, ik had er ook op een andere manier achter kunnen komen. Maar in dit verhaal komen er ook wel een paar dingen aan bod die ik toch wel heel merkwaardig vind.
Zoals?
Nou, dus dat je een website opzet met goede bedoelingen om mensen de zorg in te trekken. En die mensen komen dan ook. En die vervolgens aan hun lot overlaat. En ja. Die enorm gefrustreerd raken. Dus als je die mensen voor de zorg gaat kunnen interesseren, dan heb je dat wel mooi verprutst op deze manier.
Ja.
Dat is één. Dat er heel veel geld, 80 miljoen, is uitgetrokken om coronabanen te creëren. Dus banen in de zorg voor mensen die niks kunnen, zoals ik. Om een beetje te helpen. En dat dan dus blijkt dat daar eigenlijk helemaal niet zo heel veel behoefte is aan bij zorginstellingen, nee. aan die banen. Want dat geld is helemaal niet, is nog geen eens voor de helft opgemaakt.
Nee, maar die zorginstellingen, even voor de duidelijkheid, die kunnen gratis jou of u dan ook in dienst nemen. Dat betaalt de overheid. Ja. Dat heet dan coronabaan.
Ja, dat is een tijdelijke baan. Ja. En
dat geld wordt gewoon niet opgemaakt.
Nee.
Dus ja. Ja, wat je vooral... Nee, ga door. Je was aan het opzommen wat je aantoont in dit stuk.
Dus dat allemaal goede bedoelingen, maar, het werkt voor geen meter.
Nee.
Natuurlijk... Ik ga er niet in met het idee, oh, dat werkt allemaal niet. Ik ga er gewoon in met van, hey, hoe zou dat zijn?
Ja.
Nou, dan ga ik dat klasje doen, wat allemaal niet zoveel voorstelt. Maar goed, dat snap ik. Ja. En allemaal andere mensen die allemaal heel super gemotiveerd zijn. Omzelfde mensen die zo gemotiveerd waren om aan de slag te gaan. Nou, en dan bel je ze een paar maanden later op allemaal. En iedereen is gewoon echt gefrustreerd hierover. Ja. Nou, en dat geldt niet alleen voor dat klasje van mij. Maar als je naar die cijfers kijkt, dan dus het blijkt dat dat dus gewoon echt heel breed te zijn. Ja. Over mensen die gewoon, ja, nodig die mensen dan ook niet uit. En dat bovendien is daarvoor gewaarschuwd.
Ja.
Met een rapport van meneer Terpstra die daar al voor waarschuwde. En dan blijkt dus dat er gewoon helemaal niks verandert. Nou. Ja, ik kom daar allemaal op door het zelf te gaan doen.
Ja, ja, ja. Heb je een voorbeeld? Ik bedoel, wie is jouw held in deze?
Nou, mijn voorbeeld is Barbara Ehrenreich. Die heeft volgens mij 2 jaar geleden of zo de Erasmusprijs gekregen.
Ja, van Willem-Alexander, daar was ik bij. Ja. Toen donderde ze nog van de spreekstoel.
Ja, precies.
Was jij er ook bij?
Ja.
In het paleis, keurige bijeenkomst.
Ja. Dat was wel leuk. Nou, dat mag ik vast niet vertellen.
Nee. Dat weet ik niet. Als knip ik het er wel uit. Vertel het gewoon. Of wat mag je niet vertellen?
Nou, dat ik bij de koning werd geroepen. Volgens mij word je niet geacht dat te vertellen, toch?
Ja, je wordt niet geacht te vertellen wat hij tegen jou gezegd heeft. Maar dat dus dan houdt het verhaal misschien ook op.
Ja, precies. Nou,
dus undercover bij het koningshuis zit er niet meer in, begrijp ik.
Dat zou wel heel gaaf zijn. Barbara Ehrenreich, dat is mijn voorbeeld.
Ja,
Die gaat nog een stapje verder dan ik, want die gaat ergens naartoe, een stad in Amerika, zonder geld. En dan probeert ze daar een baantje te krijgen, weet ik veel, als schoonmaker of zo. En dan probeert ze ook van dat geld wat ze dan verdient een huis te huren of een motelkamer te huren. En dan probeert ze echt te leven van dat geld. En dan toont ze aan hoe verschrikkelijk moeilijk dat is, dat je een werk hebt en een huis moet vinden. En van je, nou ja, dus dat het gewoon eigenlijk godsonmogelijk is om in Amerika van minimumloon te doen. En zover ga ik nooit. Ik bedoel, ik woon gewoon lekker thuis in mijn eigen veilige huisje en ik ga naar dat baantje en dan kom ik gewoon weer terug. Nou, dus dat is ook undercover, kan je het noemen. Maar ik vind dus dat je daarmee, door dat te doen, dan voel je het echt hoe onmogelijke situatie die mensen zit. Nou, dat is een beetje wat ik natuurlijk ook beoog om dat te laten aan mensen die dat misschien niet weten, lezers van de Volkskrant of de Groene, hoe dat is om in dat soort baantjes te functioneren. Hoe dat nou is. Ja. Dat is mijn doel.
Je bent een idealist. Ook, of niet?
Nou, ik vind het. Als dat idealisme is, dan ben ik idealist, ja.
Nou ja, idealist in de zin van je bent betrokken bij mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, aan de onderkant van de samenleving, en je wil hun lot laten zien aan ons.
Ja.
En zelf ook zien en meemaken.
Ja. Ja.
Heb je het idee ook?
Ik vind het ook leuk om te doen, hè? En ik ben altijd heel nieuwsgierig. Dus het is niet een soort van.
Je bent geen heilige. Nee, je hebt je hebt de klomp goud.
En ik kan altijd weer weg.
Ja.
En dus na een maand of twee maanden of drie maanden al gaat, ben ik weer weg.
Ja, dat is het verschil met die mensen die daar moeten werken.
Ja.
Ben je er ook door Barbara Ehrenreichs werk opgekomen? Of wie heeft je geïnspireerd om dit zo te aan te... Weet je, doet dit... Ja, jij noemt het... Nee, ja, dat is natuurlijk dat goud zoeken in Australië, hoort er ook al bij. Wanneer... Nou nee, niet alle vragen tegelijk. Dat leer je op de cursus. Ja. Ben je er door Barbara Ehrenreich opgekomen?
Nee, want ik deed het volgens mij al. Maar wat ik door haar wel heb bedacht is van... Oké, maar je moet het gewoon wat maatschappelijk relevanter maken, wat je doet. Want of jij nou gaat goud zoeken in Australië, ja of nee, dat is een leuk verhaal. Maar dat verandert verder niks of dat boeit.
Ja, het is avontuur eigenlijk.
Het is eigenlijk meer een avontuur. En ik ben meer van dat... Ik ben ook met een Mercedes naar Afrika gereden om daar te verkopen. En dat soort dingen deed ik allemaal
boek over geschreven,
vroeger toen ik jong was. Maar... ik zoek het nu dichter bij huis en ik probeer een beetje de onderwerpen te zoeken die maatschappelijk relevant zijn. Dus dat is wel wat ik van haar heb geleerd.
Je bent serieuzer geworden.
Ja.
Nee, je zegt het met enige. Alsof dat niet mag.
Nou, ja, nee. Het is een constatering van jou die wel klopt, maar waar ik nog niet zo bij haar stil had gestaan.
Nee.
Of zo.
Nee. Heb je nog meer projecten op stapel staan?
Nou, ik heb een verhaal wat binnenkort in de Volkskrant verschijnt.
Mag je al zeggen wat dat is of niet?
Ja, weet ik eigenlijk niet zo goed.
Nou, ik ook niet. Het is niet van de koning, maar...
Nee. Ik kan er wel iets over zeggen.
Ja.
Afgelopen jaar was er geen sector die het zo goed deed als webwinkels, e-commerce. Dat ging natuurlijk helemaal door het dak heen, want iedereen begon online te kopen. En toen dacht ik van oké, maar dat zijn allemaal die grote jongens die daar geld aan verdienen. Zou jij als kleine krabbelaar daar ook een centje van kunnen meepikken als jij zelf een webwinkeltje gaat beginnen? Dat is het uitgangspunt van het verhaal.
Je maakt me nieuwsgierig. Wat heb je verkocht?
Ja, dat laat ik nog even in het midden.
Oké. Wanneer gaan we dat lezen in de Volkskrant?
Eén deze dagen.
Oké. Hey, en dan nog even tot slot, want dat vind ik toch wel een interessante ontwikkeling. Dat serieuzer worden. Hoe komt dat eigenlijk? Waar heeft dat mee te maken? Poeh. Is dat gewoon ouder worden?
Ik denk het, ja. Ja.
En je hebt nog zo'n 10, 15 jaar in de journalistiek te gaan. Nou ja, je kunt ook net als ik naar je pensioen doorgaan, dan heb je nog veel langer te gaan.
Ik hoop het wel.
Ja. Maar blijft het op deze serieuze lijn? Blijf je op dit...
Nou, ik denk dat undercoverwerk wel een houdbaarheidsdatum zit.
Onderwijl horen wij op de achtergrond.
Ja, het begint hard te regenen.
Oh, is dat het? Oké. Okay. Nou, of zijn ze aan het werk? Nou ja, maar het is luid, het is goed te verstaan, dus ga door.
Ik had het nu al, hè, dat ik herkend, dus in dat verzorging zei dat ik herkend werd. Ja. Dat is waardoor ik tegen de lamp liep, tussen aanhalingstekens. Ja. Dus ik denk dat dat een houdbaarheidsdatum heeft, dat dat gewoon een keer voorbij is.
Ja, maar...
Maar wel, ja, de onderwerpen zoeken... in de New Yorker hebben ze een naam voor de reporter at large. Dat vind ik echt een hele mooie titel. Dus ja, een verslaggever die heel lang ergens in kan duiken en dat zo'n verhaal helemaal... Dat is mijn droom.
Oké, okay. Ik kende die term wel, maar ik wist eigenlijk niet precies wat het betekende. Dus dat is niet helemaal hetzelfde als onderzoeksjournalist?
Nee, dat is meer iemand die verslag doet van... bijvoorbeeld, deze week stond er een verhaal in over UFO's in de New Yorker.
Ja.
Nou ja, als je over UFO's hebt, beginnen mensen altijd een beetje te lachen, toch?
Ja, ik wel in elk geval. Ja.
Nou, maar er begint nu een soort kentering. En dat kwam door een verhaal van een journalist in de New York Times. Die gewoon zegt, van, maar er zijn gewoon echt... sightings die gewoon niet te verklaren zijn. En dat wordt gewoon door de hoogste generaals... Dus er wordt een soort van serieuze... in die omslag, hoe dat allemaal gaat... van een beetje wappies naar serieuze aandacht voor dat verschijnsel... van oké, maar we zien allemaal dingen die we gewoon niet kunnen verklaren.
Ja.
Nou, dat, en dan duizenden woorden lang, dat vind ik mooi. Maar dat heeft dus is dat onderzoeksjournalistiek? Ik weet het niet. Volgens mij niet volgens de strikte definitie...
Het is een vorm van onderzoeksjournalistiek. Het is wel een tak van onderzoeksjournalistiek. Jeroen van Bergijk, reporter at large. Dat vind ik wel een mooie. Hoe heet dat in het Nederlands eigenlijk? Reporter in het groot. Nee, dat is wat anders. Hè? Lange reporter. Ja, zou in jouw geval ook gelden, maar dat is het ook niet. Reporter in de diepte. Reporter.
Ik weet het niet.
Nee, ik ook niet. Reporter at large. Laten we het daarop houden. Dank je wel voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Dat is dus deze week te lezen in De Groene. Even een bakkie doen met Jeroen van Bergijk. Verder in deze Groene een achtergrondreportage over bolwerkjes van witte geprivilegieerde kinderen met overheidssubsidie. De gymnasia. Klopt dat beeld eigenlijk wel? En is daar wat aan te doen? En een onderzoek naar de 250.000 arbeidsmigranten die via uitzendbureaus legaal in Nederland werken, maar niet staan ingeschreven. En ze hebben daardoor geen toegang tot adequate zorg en worden ook niet ingeënt. Dat en nog meer kunt u lezen deze week in De Groene. Met een abonnement of een proefabonnement ga dan naar groene.nl. Daar wordt het u verder allemaal keurig uitgelegd. Hebt u iets te melden over deze podcast, dan kan dat via de mail podcast@groene.nl. En bent u enthousiast, geef ons dan alsjeblieft veel sterren in uw podcast-app. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Sophie Bongers en Kees van der Bos. En de muziek is A Tune for N van Paul van Kemenade.
Luister je deze podcast via een gratis app? Klinkt leuk, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Wil je weten hoe we de controle op ons digitale leven terug kunnen winnen? Kom op 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger. Check publicspaces.net.